Hele goede morgen allemaal. Ja, Louis zei op een bepaalde leeftijd, dan heb je dit nodig. Ik ben deze week ook weer op een bepaalde leeftijd gekomen, maar ik heb hem al een tijdje. We gaan naar het woord van God luisteren en ik heb weer een PowerPoint meegenomen. De volle maan. En ik herinner mij dat toen ik denk een jaar of 8, 9 was en mijn broer die had een LP. Wie weet er wat een LP is? En dat was met Barry McGuire. Wie weet niet wie Barry McGuire is? Ja. Hele unieke stem had Barry McGuire. En het was een LP waar een live concert op stond. Met Second Chapter of Acts. Nou ja, dat zijn allemaal de mensen. Hier wordt de scheidslijn van leeftijden, denk ik, gelegd. Maar Barry McGuire vertelde dat ze zaten in hun Jesus People community. Zaten ze met z'n allen lekker de Bijbel te lezen. En ineens wordt iemand heel enthousiast. En die zegt, moet je luisteren. Ik lees Genesis. En ik lees dat God heeft de maan heeft hij geschapen om te heersen over de nacht. En de zon om te heersen over de dag. En die jongen die had erover nagedacht. En hij zegt van, die maan, dat is net als wij. Want als het donker is, dan schijnt de maan. Want ze kunnen de zon niet zien. Maar wij mogen als de maan zijn. En Barry McGuire, die zei met zijn unieke stem in reactie op zijn vriend, oh man, I want to be a full moon. Ik wil een volle maan zijn. Ik wil een afschijnsel zijn van de zon van gerechtigheid, zoals Jezus wordt genoemd. De zon die schijnt aan de andere kant van de aarde, die niemand kan zien. Maar ik wil een getuigenis zijn dat de zon er wel degelijk is voor de mensen die het niet zien. Ik vond het geweldig. En zelfs als jong gastje, die nog maar amper Engels verstond, herinner ik me die unieke uitspraak van Barry McGuire. Oh man, I want to be a full moon. En daar wil ik het vandaag even over hebben met jullie. En mijn preek gaat over 1 Petrus 2. En dat gaan we lezen. 1 Petrus hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 10. En Petrus die schrijft in een tijd waar het voor heel veel gemeenten en christenen niet zo makkelijk is. De beruchte keizer Nero is aan de macht. En dan zegt hij schrijft allerlei dingen om de christenen te bemoedigen. En hij zegt, jullie zijn opnieuw geboren. Als ergens het woordje wedergeboorte uit de Bijbel komt, dan komt het bij Petrus vandaan. Hij noemt het een paar keer. Hij zegt, je bent opnieuw geboren. Je bent een nieuw mens geworden. Je bent gezegend en je hebt de Heilige Geest ontvangen. Met andere woorden, je hebt een identiteit ontvangen van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest ben je wie je bent. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 2 en dan zegt hij, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft dat hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt. De steen die de bouwers hebben verworpen, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots. En een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Het is geweldig om te zien hoe Petrus een aantal beelden gebruikt om zijn broeders en zusters te bemoedigen. Er zijn al christenen in Rome zijn vervolgd, gevangen genomen. Zelfs als fakkels voor het feest van Nero in zijn tuin te worden gebruikt. Ze werden ingesmeerd met pek en teer en aangestoken als fakkels. Ze kregen de schuld van een grote brand die Rome had verwoest. En Petrus die realiseert zich dat dat rondgaat in de gemeenten, dat mensen zich zorgen gaan maken en denken van wat gebeurt hier en hoe zal het met ons aflopen. En Petrus bemoedigt hen en zegt, wat er ook gebeurt, je moet je geloof vasthouden. Dus eigenlijk zegt Petrus in zijn brief twee dingen. Je moet je vasthouden aan Jezus, natuurlijk, hè? Maar hij zegt ook, hou elkaar vast. En dat wil hij heel duidelijk in zijn brief duidelijk maken. En dan gebruikt hij een paar beelden voor de gemeente om te zeggen, hou elkaar vast. En hij begint dan met een heilig huis. Nou, dan hebben we het niet over het spreekwoordelijke, de heilige huisjes die we in Nederland het liefst omverblazen. Maar het gaat over de tempel. Het gaat over een tempel, een heilig huis wat gebouwd wordt op de hoeksteen Jezus. En als wij naar Jezus gaan, dan worden wij zelf ook een steen, zegt hij. Dus dat is een prachtig beeld. Maar het tweede is wat hij zegt, is dat we een priesterschap zijn in dat huis, zou je kunnen zeggen. Hij gaat verder met het beeld van de tempel, waar de dienaars van God zijn. Dat zijn de priesters. En uiteindelijk zegt hij, je bent een volk, heilig en apart gezet door God. En daarmee gaat hij helemaal terug naar het Oude Testament en gebruikt hij beelden die bekend waren uit het Oude Testament. En hij zegt, door de Heilige Geest, zonder dat je naar een tempel gaat die gebouwd is van stenen, en door de Heilige Geest, zonder dat je bent ingewijd of dat je geboren bent uit het priesterlijke geslacht, ben je een priester geworden. Dus door de Heilige Geest wordt de gemeente een plek waar God aanbeden wordt, zoals God dat waardeert en dat het gezegend is door God. Omdat de Heilige Geest ons een andere identiteit heeft gegeven. Identiteit is iets ontzettend belangrijks. Waar hoor je bij? En daarom gebruikt Petrus deze beelden. Je hoort bij dat heilige huis. Je bent daar een steen als je Jezus volgt. Je hoort bij dat priesterschap. En dat priesterschap werd vroeger in de oude tempel in Jeruzalem echt niet door één persoon uitgevoerd. Er waren tientallen, honderden priesters die allerlei dingen moesten doen om dat huis te laten draaien, om het zo maar te zeggen. Om al die offers te brengen, om alles weer schoon te maken en voor de volgende ronde weer alles klaar te zetten. Om het reukwerk te brengen, om inkopen te doen, bij wijze van spreken, om te zorgen dat alles ging zoals God het had bedoeld. En als je dan een priesterschap bent, dan heb je dus een taak. En daarom heeft Petrus het ook over leg dingen af. Zorg dat je heilig leeft. Dus wat is je motivatie om heilig te leven? Omdat je een taak hebt, omdat je een bediening hebt, omdat je staat voor iets. Jij bent als die maan. Die Gods heerlijkheid mag reflecteren. Die de heerlijkheid van Jezus mag laten zien aan de wereld. En daarom heb je de Heilige Geest ontvangen. We hebben de Heilige Geest natuurlijk ontvangen die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En gisteren hebben we ook bij het Alpha Weekend stilgestaan bij de vervulling of de doop in de Heilige Geest. En dat we ook hebben geconstateerd, de doop in de Heilige Geest is niks anders dan dat je een pakket krijgt van God om de kracht en de wijsheid en het inzicht te ontvangen om te dienen, en ik zeg het hier dan even zo, als een priester. Dat je de dingen kunt doen die van een priester worden verwacht. En daar komt het wonder dat we vaak zeggen van ja, ik weet niet hoe dat moet. En in het Koninkrijk van God is dat nooit een excuus. In het koninkrijk van God, als God je iets vraagt en je denkt, ik weet niet hoe dat moet, dan zegt God, maar ik ben erbij. Ik ga met je mee. Ik ben met mijn geest om je, bij je om elke stap je te leiden. En dat is ook wandelen in geloof. Wij zijn heel vaak, zeker als Nederlanders, zijn we geneigd om dingen eerst helemaal 3 keer te bedenken. En dan zeggen we, je kan het zo doen, kan het zo doen, kan het zo doen. En dan durven we misschien die stap wel te zetten. En maar God is het, doe het nou maar gewoon. En dat zijn die dingen die ons kunnen afhouden van het dienen van God. Dat we denken, ik moet het eerst allemaal perfect weten. Ik moet het eerst allemaal perfect doen. Als ik naar mezelf kijk. Ik kreeg een bijzondere roeping van de Heer. En ik dacht, ja, ik weet niet hoe dat gaat. En eigenlijk zijn dat de momenten waarop God zo groot wordt in je leven. Dat je zegt van, oké, Heer, ik weet wat u wil, maar ik snap niet hoe dat moet vorm krijgen. En diep in mijn hart wist ik, het gaat gebeuren, maar ik weet niet hoe. En dan moet je gaan vertrouwen op God. En dat vinden we soms eng. We zeggen natuurlijk heel vaak in onze liederen en we zeggen heel vaak van, ik wil op God vertrouwen. Maar als we dan in een situatie komen waarin we op God moeten vertrouwen, dan hebben we zoiets van, oeh, weet je wel, dat is wel heel erg tricky. Betekent ook dat we niet vertrouwen op ons banksaldo, op alle titels die we hebben, alle boeken die we hebben gelezen, alle kennis die we in ons hoofd hebben, alle kracht die we in ons lijf hebben, daar vertrouwen we niet meer op. Als u het zegt, dan doe ik het. Het voelt misschien voor sommigen als achter de stuurknuppel van een vliegtuig gaan zitten en zeggen, nou oké, daar gaan we dan. Ik heb geen idee waar de knopjes voor zijn, maar we gaan. Zo voelt het misschien. En God is met je. Hij heeft door zijn geest de wet in ons hart gelegd. Hij heeft door zijn geest zijn liefde in ons hart gelegd. Zodat wij elke keer mogen ervaren, oh, dit is de richting, dit is de weg. Want je hebt een taak en God geeft dus de kracht. Hij geeft de gaven en hij geeft de richting. En dat is wandelen in geloof. Want jij bent een priester. Dat is even mijn thema. Jij bent een priester. Misschien goed om even tegen elkaar te zeggen. Je buurman, je bent een priester. En wat is een priester? Wat is nou een priester? Ik heb een paar jaar voor de klas gestaan. Met jonge kinderen van 13 tot 16 jaar. En ik zei altijd, als we het hadden over priester. Een priester is een vertegenwoordiger van mensen naar God. Maar hij is ook een vertegenwoordiger van God naar mensen. Dus je bent een vertegenwoordiger. Of je zou kunnen zeggen, je bent een bemiddelaar. Je staat tussen God en mensen in. Zoals Jezus de hoge priester is, die vanuit God tussen God en mensen is komen staan om ons te verzoenen, om ons te wassen van zonde. Zo is Jezus gekomen om ook ons te vertegenwoordigen bij God. Zoals we lezen in Hebreeën, dat hij bidt en pleit voor ons, voor de troon van de Vader. En dat is weer die maan. Als je vertegenwoordiger van God bent, dat je van God het licht ontvangt en het reflecteert naar andere mensen. En je mag mensen bij God brengen door je voorbeden, door hen ook te vertellen van God. En dan kan je zeggen, ja, maar dat ervaar ik niet zo, Harry. Ik ervaar dat niet zo dat ik een priester ben. Want ik voel me niet die piloot die zomaar even achter die stuurknuppel kan gaan zitten. Ik wil dan gewoon ook jullie gewoon simpelweg zeggen, de Bijbel zegt zelf dat in onze zwakheid, dat op het moment dat we iets niet zo voelen, dat we in onze zwakheid de kracht van God openbaar mogen zien worden. En God keert die dingen om. Zit ik hier nu dan te bepleiten dat je maar allemaal gekke dingen moet doen, dat je denkt van, ik word een soort van Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Maar dat we luisteren naar de stem van God en dat we die buitengewone aanwijzingen van hem serieus gaan nemen en niet denken van, ja, Dat zal wel een vergissing zijn, want daar heb ik geen diploma voor. Wat een priester ook is, is een verkondiger. En dat staat ook in de tekst van 1 Petrus, hoofdstuk 2. Je bent een verkondiger van de grote daden van God. Je bent een verkondiger van Gods heerlijkheid. Je bent een verkondiger van Gods aanwezigheid. Je bent een verkondiger van Gods liefde. En dat doe je met woorden, maar ook met daden. Of zoals Franciscus zei, verkondig de liefde van Jezus. En misschien heb je, of desnoods gebruik je woorden. Dat zou kunnen. En omdat we zulke verschillende mensen zijn, kunnen we soms een beetje jaloers of een beetje geïmponeerd raken door mensen die bijvoorbeeld heel snel het evangelie op straat durven te vertellen en daar ook woorden voor vinden. En dan denken die mensen van, wacht even, ik hoor wel wat je zegt, maar hoe moet ik dat dan formuleren als er iemand... Nou, we moeten niet proberen net als onze broeders en zusters te zijn. Nou, we zijn wel allemaal geroepen om te verkondigen. En dat kan door kleine daden van liefde. Sommige mensen zijn heel goed in subtiele dingen, in trouw. Hè, en dat kan bij een buurvrouw of een kennis of een familielid zijn. Dat kan ook op je werk zijn. Dat je gewoon kleine daden van liefde doet, terwijl je misschien niet voor jezelf denkt van, ik ben heel goed met mijn mond. Ik geloof zeker dat God een wonder kan doen, dat jij op bepaalde momenten dan ook dingen kan zeggen dat je denkt van, ik heb geen flauw idee waar ik dat vandaan haalde. Want dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij geeft ons dingen te binnen die we zelf niet hadden bedacht. En daar mogen we van getuigen. We mogen een verbinder zijn. Dat we iets mogen zeggen of iets mogen laten zien van Gods liefde en Gods aanwezigheid. Dat geldt binnen de gemeente, maar dat geldt ook buiten de gemeente in de wereld. Juist in de wereld waar het donker is, waar die maan moet schijnen. En dat kan ook door voorbeden, door te bidden voor je collega's, voor je vrienden, familie en zeker voor de mensen die de Heer ook nog niet kennen. Je mag een verbinder zijn, dat is de derde. En daarmee breng je mensen voor de troon van God. Dus op het moment dat mensen in nood zijn of dat mensen komen met iets wat hen gebroken heeft, dan mag je ze bij Gods troon brengen. En dat kan naar aanleiding van een gesprek zijn dat je ter plekke voor iemand bidt. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd die gingen hun verhalen mij vertellen. Toen zei ik, mag ik voor je bidden? Ja, doe maar. En toen wilden ze al weglopen. Ik dacht nu even te doen. En dan hadden ze zoiets van, oh nu? Zo van, ik dacht dat jij dat ging doen. Ja, ik zei, maar het mag toch wel doen, mag ik toch wel doen waar je bij bent. Maar we mogen een verbinder zijn voor mensen die God nog niet kennen. Dat we een verbinding mogen leggen door de kracht van de Heilige Geest. Door de genade en de liefde van de Heilige Geest. En door de gaven van de Heilige Geest. Want de gaven van de Geest zijn zo rijk. Soms krijg je inzicht in een situatie. Soms krijg je wijsheid. Sommige mensen hebben een profetisch woord. Woorden van liefde. Woorden van genade. Woorden van hoop. En je mag een verbinder zijn tussen God en mensen. En het is prachtig als je dat mag ervaren. Ik vind het een voorrecht om in de bediening te mogen staan, dat ik dat regelmatig mag doen, ook binnen de gemeente. Het is eigenlijk niet iets wat ik, waarvan ik denk, dat is fascinerender, mooier, gaver om te doen dan dat. Het is natuurlijk geweldig als je een mooi gebouw mag bouwen. Het is geweldig als je mensen mag helpen op allerlei vlakken in de maatschappij. Maar mensen in verbinding mogen brengen met God als een priester. Dat is zoiets fantastisch. En wat ik vandaag wil zeggen is dat je gaat realiseren, jij bent een priester. Jij bent een priester van de Allerhoogste God. Dit is een tekst die heel veel evangelische christenen, ja, bij wijze van spreken meemompelen op het moment dat ik hem voorlees. We kennen dat wel. Ja, natuurlijk, we zijn een koninklijk priesterschap. Maar wat betekent het? Het betekent heel veel. Jij mag iets van God brengen in deze wereld. En je mag mensen voor Gods troon brengen. Hoe geweldig is dat? Daar kunnen we van onder de indruk raken. Daar kunnen we over mediteren. En ik zou zeggen, maak er hier gebed van. Heer, wat betekent het vandaag om een priester te mogen zijn? Maak het onderdeel van je stille tijd. Heer, wat betekent het vandaag voor mij om een priester van u te zijn? Waar ben ik nodig? Waar mag ik zijn? Waar mag ik uw liefde en uw aanwezigheid tonen? Gods geest woont in je. Je bent een brenger van God. En je bent een vertegenwoordiger voor mensen. Als zij tegen je aanpraten, dat je zegt, weet je wat? Je mag me alles vertellen, ik breng het gewoon bij God. Ik heb iemand gesproken toen wij healing rooms deden in Heerenveen, waar Jan en alle man van de straat gewoon binnen kon lopen voor gebed. En we vertelden aan die mensen, een medestudent van Esther, dat wij dat deden. En dat we dat een hele avond deden van, ik geloof van 7:30 tot 9:30 of zo. En ze zat eigenlijk zo van, oh, dan ben je eigenlijk ook helemaal back off zeker, hè? Toen zeiden we, nou, eigenlijk helemaal niet. Want weet je wat het is? Wij hoeven het niet op te lossen. We brengen het bij God. En we mogen met liefde luisteren. En we zeggen, we gaan het bij God brengen en we zegenen die mensen. De mensen waren niet gelovig, dus die snapten dat niet 1, 2, 3. En die dachten echt van, wat zijn jullie aan het doen? Ik wil op vrijdagavond op de bank liggen en een leuke film kijken. daar kom ik van bij. En wij zeiden, nou, we komen eigenlijk heel blij thuis. En natuurlijk zijn wij ook wel eens moe, maar weet je, en dat is ook iets van priesterschap, dat je de vreugde van het bemiddelen mag ervaren. En nogmaals, God heeft zijn geest gegeven. Hij heeft jouw gaven gegeven. En als jij denkt, waarom merk ik zo weinig van die gaven van de geest? Misschien is het wel omdat je nog niet in de gaten hebt dat het bedoeld is dat jij een priester bent. En de Heilige Geest wil jou daarin laten opereren. En het is echt geweldig als je de geest aan het werk ziet door jou heen. Dan denk je, ja, zo vaak denk ik, ik heb eigenlijk maar zo weinig gedaan, maar God heeft zoveel gedaan. En soms moet je gewoon op de goede plek zijn en gehoorzaam zijn en luisteren naar wat hij zegt. Ik wil afsluiten met het verhaal van Luther. Maarten Luther, de grote kerkhervormer uit 1517, ja, hij is eerder geboren, maar in 1517 kwam hij in opstand tegen bepaalde praktijken in de kerk. Het was nooit Maarten Luther zijn bedoeling om de kerk omver te halen of om een soort reformatie zoals die is ontstaan, dat er een protestantse kerk is ontstaan. Het was niet per se zijn bedoeling. Hij had een liefde voor de kerk en hij zag de dingen die fout gingen. En daar wilde hij zijn vinger op leggen. En hij had tientallen stellingen die hij aan een deur hingen en zei van, dit moet allemaal anders in de kerk. Nou, zoals vaak worden demonstranten natuurlijk als heel lastig gezien. En de paus denkt van, nou, dat varkentje gaan we wel even wassen. Daar had hij zich erg in vergist. Maar Maarten Luther, ik ga niet al die stellingen doornemen met jullie, dus wees gerust. Maar Maarten Luther had een aantal dingen die hij in de kerk zag, dat hij dacht van, de mensen zijn afhankelijk geworden van het priesterschap. De kerk had een enorme macht gekregen en eigenlijk voor alles wat je geestelijk moest doen, moest je naar de kerk. En je moest naar een priester. En je moest elke keer de kerk maar laten bemiddelen. Wat natuurlijk heel veel macht bracht, waardoor mensen niet meer vrij in hun geloof waren. En Maarten Luther, naar aanleiding onder andere van deze tekst, heeft gezegd, ik geloof in het priesterschap van alle gelovigen. Ik geloof in het priesterschap van alle gelovigen. En daarmee zei hij iets heel gevoeligs. Want alle priesters voelden zich ineens gepasseerd en dachten van, wat moeten wij dan nog doen? Hè? Die officiële benoemde priesters van de katholieke kerk. Maarten Luther bedoelde dat mensen allereerst niet dat officiële priesterschap van de kerk nodig hadden. En dat is iets heel hardnekkigs. Want in 1995 op mijn jeugdgroep had ik iemand die zei, niemand komt tot God dan door de pastor. Toen dacht ik, wat is er gebeurd? Dus we kunnen soms het idee krijgen dat we naar de kerk moeten of dat we naar iemand toe moeten die officieel een stempeltje heeft van, jij mag bij God komen om voor mij te bidden. Zelfs in de Pinkstergemeente. Luther wilde dat ontzenuwen. Maar wat hij ook bedoelde, is dat iedere gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen om een priester te zijn. En dat het niet alleen maar zo is dat ik rechtstreeks toegang tot de Vader heb, wat waar is. Dat staat letterlijk in de Bijbel. We mogen rechtstreeks tot God komen. Maar dat betekent niet, ik heb niemand meer nodig. Want we hebben nog wel degelijk priesters nodig. We zijn een priesterschap waarin het priesterschap over en weer werkt. Ook binnen onze gemeenschap zijn wij priesters voor elkaar. En vandaag ben ik op deze plek aan het verkondigen, ben ik voor jullie een priester. Maar er zullen ook momenten zijn waarop ik een priester nodig heb. En als ik zeg tegen mijn broeder en zuster, wil je voor mij bidden? En er zijn mensen in mijn leven die mij af en toe ook uitleggen hoe dingen werken die ik nog niet had begrepen. En dan zijn zij een priester voor mij. En zo wil Luther eigenlijk duidelijk maken, gemeenschap van de kerk is iets waar iedereen actief is. Het is niet zo van, we hebben niemand meer nodig, we kunnen allemaal individueel naar God komen, wat feitelijk juist is, maar dat die bediening er is, dat wij elkaar zien, elkaar omhelzen, dat we elkaar naar elkaar omzien, dat we elkaar in de nood zien, dat we naar elkaar toe kunnen gaan en zeggen, hey, ik heb het nu even moeilijk, ik heb je hulp nodig, ik heb gebed nodig, ik heb een luisterend oor nodig. Dat kan ook allemaal in praktische dingen zijn, de priesters deden ook praktische dingen. Dat we dus een beroep ook op elkaar mogen doen in de gemeente, dat je zegt, ik heb je hulp nodig. Zo simpel is het. Geestelijke dingen zijn vaak heel simpel hoor. En ben jij er dan? Ben jij je bewust dat je dat kan door de kracht van de Heilige Geest? Ben jij je bewust dat dit een mechanisme is wat in de gemeente is gelegd? En zodra je je daaraan onttrekt, dat je dus je bediening, je priesterschap, niet invult. En het is heel belangrijk om dat te begrijpen. Ik heb wel eens vaker in de gemeente genoemd dat we vaak een afspiegeling zijn van de samenleving. Want in de samenleving zien we in bedrijven dat er een soort managers hebben dat ontdekt en onderzoekers, dat er een 80-20 regel is. 20% van de mensen doet 80% van het werk. In een koninklijk priesterschap hoort dat niet zo te zijn. Dus ik wil niet volgens zo'n model werken, welke manager me dat ook probeert wijs te maken. Want we zijn allemaal 100% priester. We hebben allemaal 100% ons plekje om God te vertegenwoordigen. Binnen de gemeente, naar elkaar toe. En natuurlijk in de wereld, om die maan te zijn in die duistere wereld, waar een teken is van, er is wel degelijk een God. En wij mogen zijn licht laten reflecteren op ons. En we mogen met Barry McGuire zeggen, ik wil een volle maan zijn. Ik wil vol de liefde en het licht van Jezus laten schijnen in deze wereld. Maar we hebben elkaar nodig. Petrus zei het, we hebben elkaar nodig, want de tijden zijn zwaar, de kerk wordt vervolgd. En ik hoef niet zoveel te zeggen over de tijden waarin we leven, maar de kerk wordt op zijn minst onderschat en wordt niet op zijn waarde geacht. En soms krijgen we het moeilijk. In heel veel delen van de wereld heeft de kerk het super zwaar. En ik denk dat die kerken ook heel veel hebben aan 1 Petrus hoofdstuk 2. Dus het is bidden voor elkaar, omzien naar elkaar en elkaar zien, elkaar ook leren kennen. Je gaat voor jezelf naar de gemeente, maar je neemt ook iets mee. En je mag ook verrast worden voor wat een ander aan je geeft.